Welkom bij De Eigen Koers, de podcast waarin ex-profrenner Serge Pauwels in gesprek gaat met psycholoog Pieter-Jan Kempen. Ze hebben het over koers, over psychologie en de lange weg naar het realiseren van je dromen. Een reeks voor jong wielertalent en voor iedereen die koersgerichter wil gaan leven. Ik ben jullie gastvrouw, Ine Beijen. Welkom. Stress. Ik heb een beetje stress vandaag, beste luisteraars. Pieter-Jan, Serge, het gaat vandaag over stress.
Ja.
Maar niet over de negatieve stress. Want blijkbaar, jullie gaan mij zo meteen proberen uit te leggen en de luisteraars proberen uit te leggen dat stress niet slecht hoeft te zijn. Dat we eigenlijk stress ook wel nodig hebben.
Ja, zoals heel veel dingen is er op woorden een bepaalde lading en die is dan positief of negatief, hè. En bij het woord stress roept dat heel vaak negativiteit op.
Ja,
hè?
Een baksteen in je maag, iets voilà. Niet meer kunnen doen wat je wel nog wilde doen.
Voilà, het is onprettig, je wil er zo snel mogelijk vanaf.
Brr, ja.
Ja, voilà. Dus, maar in C is het een volstrekt normale en zeer nuttige reactie van het lichaam op een bepaalde situatie. En het is normaal omdat jouw lichaam jou helpt om te gaan met een bepaalde situatie. En puur biologisch, wat gebeurt er? Jouw lichaam wordt geconfronteerd met een bepaalde prikkel en die zal eigenlijk hormonen aanmaken, adrenaline, cortisol, die jou in staat maken om heel scherp te zijn in jouw respons op die situatie.
Ja.
En die respons, ja, een beetje cliché uitgedrukt, is dan ofwel de fight ofwel de flight.
Ja.
Met andere woorden, in de fight ga je de confrontatie aan met de prikkel. Of in de flight loop je zo snel mogelijk weg. Hè? Het klassiek beeld, je bent in de natuur, er is een bedreigende, weet ik veel welk, dier die jou plotseling in de ogen kijkt.
Ik herinner me die les echt uit het lager onderwijs
voilà.
Of zo.
Maar de stress, met andere woorden, die hormonen, die adrenaline, helpen jou om sneller te lopen. Je vlucht niet alleen, maar je vlucht efficiënter. Je vlucht sneller en je loopt misschien wel de allersnelste 100 meter of 1000 meter uit je leven helemaal geprikkeld door die stress. Je ziet het ook in de wedstrijd. Als er een incident gebeurt met een renner en die valt, hè, er zijn zo van die voorbeelden, we hebben het al besproken, van een renner die valt en dan ja, chockvol adrenaline van dat stresserende moment plotseling zichzelf overstijgt, terugkomt en onmenselijke prestaties
ik
doet.
Ik denk meteen aan die rit waar Iljo Keijse vlak voor de finish viel in die bocht naar rechts.
Ronde van Turkije.
Ja, en hij won die dan.
Ja, Ronde van Turkije.
Zo spannend.
2012 was het. Ja, ik denk dat hij nog nooit zo snel weer op zijn fiets is gekropen als toen. En ja, het heeft hem op dat moment zeker niet verlamd. Het was echt een pure fight-of-flight response, denk ik.
Maar dat moet je toch wel kunnen. Er zijn waarschijnlijk ook wel mensen die niet kunnen omgaan met stress. En ja, door de stress blijven liggen op de grond en het peloton komt erover. Ja,
heel zeker. Dus het hangt er vanaf van de situatie. Maar als het als de prikkel, laat ons zeggen, jouw copingsmechanisme niet overstijgt, hè, er is iets aan te doen, hè, je durft het gevecht aangaan of je bent in staat, niet verlamd zijnde, om weg te lopen. Hè. Of Iljo was in staat om heel snel de situatie, ik herinner mij de rit niet, maar om heel snel iets te doen, dan ben je op het top van jouw kunnen. En dat is zo dankzij die lichamelijke reactie wat wij eigenlijk stress, of laten we zeggen de trigger die leidt tot die stresservaring, maar die op een positieve manier wordt omgezet. En dat is heel belangrijk. Dus in die zin is het eigenlijk een totaal normaal mechanisme van je lichaam die jou helpt om efficiënter te zijn in de situatie waarin je jou bevindt.
Is het dan een situatie die je ook op de een of andere manier moet proberen op te roepen om beter te gaan presteren achteraf?
Ja, daar kunnen we het zeker over hebben straks, hè, want we zitten nog altijd in het hoofdstuk over training. En ons kernpunt blijft, mentale zaken zijn trainbaar. En we gaan het zeker hebben over het feit dat je kan trainen om gestaag meer stressvolle omstandigheden aan te kunnen, omdat jouw kopingsmechanismes verbeteren, omdat je het beter leert identificeren, waardoor dat je eigenlijk gestaag efficiënter wordt in zeer stresserende situaties.
Je hebt het woord nu al twee keer gebruikt, Pieter-Jan, het copingsmechanisme. Misschien toch even verduidelijken voor de luisteraars. Of Serge, misschien kan jij dat doen. Wat is dat net?
Wel, het is de manier hoe je zelf kan omgaan met stress. En alles valt of staat eigenlijk met de threshold die je aan kunt. Met,
nog een moeilijk woord.
Ja, het zijn de juiste woorden.
Kijk, eigenlijk is het hetzelfde systeem als training. Hè. Het is 100% hetzelfde. Je gaat ook niet in één keer vanaf dag 1 300 kilometer trainen. En je gaat ook niet chronisch trainen. Je gaat ook niet constant trainen. Het is altijd... Stress moet eigenlijk intermittent zijn. Het is altijd een afwisseling van jezelf challengen, waardoor dat je eigenlijk beter wordt en waardoor dat je meer stress aan kan of meer beter met die stress kan omgaan.
Mm-hmm. Ja. En om dan even technisch te zijn, hè, copingsmechanisme, wat is dat? Dat is eigenlijk jouw mate waarin je in staat bent om vanuit jezelf om te gaan met de omstandigheid. Hè. En daarom volg ik Serge helemaal in de parallellen met fysieke training. Je gaat niet direct 300 kilometer trainen, want je lichaam kan dat niet aan. Je gaat misschien 30 en dan 60 en dan 90 hè, gaan trainen, omdat je die belasting aan kan, daarna gaat recupereren en je lichaam herstelt zich, wordt een beetje beter. En dan ga je gestaag van 30, bij manier van spreken, naar 300 gaan uitbreiden in jouw training. Omdat je periodiek en zeker intermittent, wat wil dat zeggen, afwisselend, inspanning en ontspanning, na elkaar gaat organiseren. Maar nooit te veel inspanning, of in dit geval te veel stress, op één moment laat binnenkomen. Omdat jouw copingsmechanisme, en dat zijn we bij dat woord, jouw lichaam kan dat niet aan.
Ja.
Je bent niet vaardig genoeg om al die belasting, in dit geval mentaal, maar ook lichamelijk, te processen. En dat is een heel persoonlijk proces, want dat is heel wisselend bij de ene en bij de andere. Net zoals fysiek de inspanning bij de ene beter verteerd wordt dan bij de andere.
Was jij goed in het omgaan met stress, volgens jezelf?
Ik kan er niet op antwoorden, denk ik. Geen idee. Voor mij is dat niet echt een relevante vraag, omdat...
Of hoe merkte je dat je stress kreeg? Er zijn waarschijnlijk wel signalen van je lichaam die aantonen van... Ik ben hier stress aan het krijgen.
Ja, en dat is waarschijnlijk het allermoeilijkste. Hè? Om bij jezelf tijdig, net zoals bij fietsen, hè, wanneer heb ik genoeg getraind... Hoeveel is genoeg en niet te veel? In de vorige aflevering ging over te veel. Wanneer is het juist goed? En moet ik nu rust inbouwen om die herstelfase in te gaan? Dat is een subtiel proces van leren luisteren naar je lichaam. We hebben dat nog in andere afleveringen gezegd. En dat kan de ene beter dan de andere. Daarom, je ziet het ook om je heen. Je vraagt nu aan Serge, wanneer was hij gestresseerd? Mm-hmm. Maar ik denk dat je... in je omgeving ook wel ziet...
wanneer iemand gestresst
wordt. Ja,
ik denk dat de maatstaf moet zijn in hoeverre genoot je van je carrière of van je sportief leven als atleet. En als het antwoord ja is, dat je er echt dat je dag in dag uit genoot van je sport, dan denk ik dat er een goede balans is. Stress is optimaal op het moment... dat in evenwicht is, dat er een soort beloningsmechanisme is voor de stress die ontstaat. Zo zijn we eigenlijk ook biologisch geëvolueerd. Hè? Want wanneer smaakt eten lekker als je juist een periode hebt gehad van veel honger, maar je wil niet 100 dagen honger hebben, dan wordt stress chronisch. Wanneer voelt koude goed aan... als je in een periode van hitte, als er heatstress is geweest. Het is gewoon een beetje hetzelfde. Je moet, daar moet een mooi evenwicht in zijn. En er moet altijd een periode van beloning zijn, van ontspanning, na elke stressor.
Maar als ik mag, ik denk, Serge, je hebt dat juist gezegd, daar kan ik niet op antwoorden, maar ik denk dat jij gemiddeld verder staat dan anderen als je nu zegt wat je zegt. Omdat... je kan het al relativeren.
Ja.
Je kan het al in een context plaatsen. Hè? En je op zijn Engels, you don't get carried away. En dat is eigenlijk het probleem. Iemand die opgenaaid is, opgefokt is, omdat hij niet in staat is om van die belastende fase over te gaan naar een fase van rust en herstel. En die kunst van hè, wat je daar straks gezegd hebt, die intermitterende, van inspanning en ontspanning, ook mentaal te gaan organiseren, en tijdig te zorgen dat je niet boven jouw draagkracht gaat, hè, want daar gaat het over. Hè. Stress wordt een probleem en structureel als het chronisch wordt.
Ja.
Met andere woorden, je raakt niet meer ontspannen.
Ja.
Je slaapt slecht, voelt je hart...
Hartkloppingen.
Onregelmatig kloppen, absoluut. Je bent kribbig.
Vies rondlopen, zoals dat zeggen.
Absoluut, met een lang gezicht. Wat is er met een dien aan de hand? Onbenoemd, ongedefinieerd. Je voelt een bepaalde malaise. Je voelt je, wat ze dan zeggen, niet goed in je vel. Mm-hmm. Maar je kan het niet meer attribueren. Hè? Je weet niet waarom.
Ja.
Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je over jouw eigen draagkracht, hè, bent gegaan. En je hebt geen natuurlijke kopingsmechanismen niet meer om uit die belasting te gaan.
Je hebt die stress niet kunnen kanaliseren.
Precies. Ja, voilà, ja, want uiteindelijk is die fight or flight response... Dat is een heel juist instinct. Hè? Dus, juist. Maar het is pas verkeerd als het boven die bepaalde threshold gaat. Dus die fight response, als jij voelt van ik moet hier beginnen vechten met dat dier dat mij aanvalt, dat is een heel correct instinct. Wanneer dat boven die bepaalde grens gaat, als iemand altijd de neiging heeft om altijd te vechten, ja, dan wordt dat agressie. Dan is dat eigenlijk de verkeerde... Ja, the wrong manifestation of a right instinct, of a correct instinct, mm-hmm, zou je kunnen zeggen. Dus de verkeerde manifestatie, uiting van eigenlijk het juiste instinct. Het instinct is niet fout, het is maar vanaf het moment dat het daarboven gaat. Hetzelfde met die flight response. Als jij wegloopt van een gevaar, is dat juist? Maar loop jij constant weg van alles, ja, dan zijn dat paniekaanvallen bijvoorbeeld. Dat is dan weer... Mm-hmm. Dan ben jij weer over die threshold gegaan. Iemand die bijvoorbeeld... Het voorbeeld van... Als er bijvoorbeeld voedselschaarste is en je hebt honger, je hebt drang om eten te zoeken en je gaat op zoek naar voedsel, ja, dat is het juiste instinct dat wij hebben biologisch. Maar ga je over die grens, ja, dan ga je naar binge-eating. Dat is dan weer helemaal... Dat is weer helemaal erover.
En dat zijn allemaal voorbeelden van die chroniciteit. Hè? Mm-hmm. Het eerste voorbeeld dat je gaf, hè, klaar zijn om het gevecht aan te gaan, wordt structureel en je loopt gewoon altijd agressief rond. Hè? Dat doorslaan en dat niet meer uit die modus komen, niet meer, laten we zeggen, die lichamelijke spiegel, hè, gaan corrigeren, niet meer die... Hormesis noemen we dat dan, gaan bereiken, waar dat je eigenlijk teruggaat naar de oorspronkelijke staat, hè, en biologisch dus afkoelt, ja, dan wordt het een probleem. En dat is eigenlijk wat dat we echt ervaren als chronische stress. Mm-hmm. Dat is heel nefast. Hè.
Ja, ik vat even samen, Pieter-Jan, wat we tot nu toe al hebben besproken. Hè. Stress hoeft niet altijd negatief te zijn. Stress hebben we ook nodig. Stress, we moeten ervoor zorgen dat dat niet chronisch is, dat dat periodiek is, dat je dat kunt oproepen op een bepaald moment, dat er is, dat het nuttig is, dat we dat ook weer van ons kunnen afzetten. Maar stress kun je ook trainen, hè?
Ja, en denk dat dan het hele goeie is, hè. Je kan het absoluut trainen. Hè? En dus stap 1 van het trainingsproces is wat we al, denk ik, onrechtstreeks gezegd hebben, is die onderkenning. Mm-hmm. Wanneer voel ik het opkomen? Hè? Ja. Whatever dat bij jou is, hè? Die kribbigheid, die een beetje die kortaf zijn, die misschien wat zweet voelen opkomen of zo.
Ik heb dat standaard voor dat ik bijvoorbeeld een wedstrijd op tv ga.
Bijvoorbeeld. Ja. Dus op zich, zoals we zeggen, is dat heel goed, want het verhoogt jouw alertheid. Ja. Hè? Jouw lichaam is ad rem, en klaar om zo goed mogelijk te presteren. Mm-hmm. Waar het om gaat is dat niet boven dat punt komt waar het efficiënt is voor jou.
Ja.
Dus een heel mooi voorbeeld, je moet een bepaalde prestatie een aantal keer doen, hè? Je wordt er gestaag beter in, maar hoe meer je leert te onderkennen... In de aanloop daarnaartoe, wanneer dat je er klaar voor bent, dan wel wanneer dat je voelt van ik zit niet goed in mijn haak, ik voel een abnormale spanning, dan is het interessant om te gaan zien waar komt dat vandaan.
Ja.
En waarom heb ik dat? En hoe voel ik dat? En hoe erg is dat?
Mm-hmm.
Want dat is het altijd. Hè? Het probleem is dat het probleem zich verplaatst. Hè? Dus met andere woorden, het gevoel aan zich geeft jou stress. Terwijl het gevoel ontstaan is door de prestatie die je moet leveren, word je daarna gestresseerd van het feit dat je bijvoorbeeld begint te zweten. En denkt van, potverdikke, het zal toch niet waar zijn? Daar is het weer.
En je, het wordt gewoon nog erger.
Precies, precies. Ja. Dus ja, jou, laat ons zeggen, knipperlichten leren lezen. Leren inzien wanneer je het voelt opkomen. En tijdig dan mechanismes gaan ontdekken die jou helpen om weer af te koelen eigenlijk.
Ja, ik denk dat dat is. Hè. Het is zeker niet negeren. Hè, want zoals we zeggen, een kleine hoeveelheid is wel gezond. Hè.
Absoluut.
Ik bedoel, iemand, ik kan me voorstellen, iemand, een BMX'er die aan de start staat en die een wedstrijd moet doen die minder dan een minuut duurt, ja, die wil niet geen stress voelen. Ja, die, ik bedoel, of hij is in de start al verloren, bij wijze van spreken. Maar natuurlijk, het mag niet verlammend werken. Je mag niet zodanig veel stress hebben dat hij die eerste pedaalslagen volledig mist.
Ja, dus dat geldt evenzeer voor iemand die in een bedrijf een presentatie moet gaan geven, iemand die examens moet gaan afleggen.
Heel mooi voorbeeld. Ik heb het meegemaakt op een global meeting van een bepaald bedrijf in Amerika. Echt een volle zaal en de CEO komt op. En het eerste wat hij zegt is: boy, a fellow can be nervous talking to an audience like this.
Ja.
Ja.
En dat was zo'n verstandig kopingsmechanisme, mm-hmm, door het niet te negeren, er niet van weg te lopen, maar gewoon publiekelijk te zeggen van kijk,
toegeven.
Ja.
En op die manier ben je het eigenlijk al aan het kanaliseren.
Exact, je geeft het een plaats, je erkent het als een normaal fenomeen, want ja, dit doe je niet elke dag, dit is best spannend, het moet ook goed gaan, er zijn veel beren op de weg, hè. Er kan van alles fout gaan, dus je moet erop vertrouwen. En dan komt dat moment daar, hè, de BMX'er aan de start, dat hek valt, en daar en dan moet het goed zijn.
Ja.
Dus het is helemaal niet erg om voor jezelf toe te geven van wow, nu ben ik gestresseerd.
Maar toch blijft het, zeker in de topsport, het mentale aspect van topsport en het durven toegeven van kijk, ik heb het moeilijk of ik heb hier stress voor, dat is heel vaak nog een taboe.
Ja, en dat is doodjammer, want daardoor creëer je net het grotere probleem. Het niet onderkennen, het niet willen toegeven aan een derde persoon dat je gestresseerd bent, ja, dat zorgt net weer dat je wat we daar straks zeiden, hè, dat je het nog erger maakt. Terwijl het 1. normaal is, en 2. en dat is dan het tweede punt van de training, hè, eerst leer je het onderkennen, tijdig, en dan leer je wat voor jou een goed mechanisme is om het een plaats te geven.
Ja.
Wat ook weer heel verschillend is, mm-hmm, hè. Bij de ene is dat de sigaret roken, bij de andere...
Dat gaan we niet doen, hè, Pieter-Jan.
Het is wel waarvoor de sigaret heel vaak wordt gebruikt.
Wat kun je doen? Wat kunnen we doen? We weten, we hebben stress, we moeten dat gaan kanaliseren. Wat kun je doen? What to do?
Voilà, what to do is heel persoonlijk. Hè. De klassiekers zijn er. Hè. We hebben het gehad over be here now. Hè. Over heel simpel je concentreren op je ademhaling. Heel simpel. Rustig, wat voel ik? Adem in, adem uit. Dus met andere woorden, wat doe je dan eigenlijk? Mentaal ga je weg van die context en al die spannende elementen die op je afkomen, maar je gaat je concentreren op iets heel fysiek voelbaar, namelijk inademen, uitademen. Zo simpel als het maar kan zijn, is een heel goed kopingsmechanisme. Anderen hebben bepaalde routines. We hebben het gehad over die mantra's, die daarop beginnen concentreren.
Mm.
Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld.
Nee, maar inderdaad, ik denk dat dat een heel goed trucje is om te luisteren naar je ademhaling, te voelen en zodanig dat die spanning van dat denken weggaat. Want op zich is heel vaak die stress op zich, die zal altijd maar in een bepaalde hoeveelheid komen en dat is niet echt het probleem. Het probleem is wanneer je daar begint over na te denken en dat op zich meer stress genereert. Want vanaf dan ga jij vaak boven die threshold gaan, om het zo
absoluut
te
zeggen.
Zo zie je ook de veldrijders en de veldrijders aan de start staan. Je ziet die heel gefocust of zo. Zijn zij dat dan op dat moment aan het doen?
Ja, wat we zeggen, hè, iedereen heeft zijn andere methode. Iemand kan helemaal niks nodig hebben, omdat hij vanzelf voelt van... I'm ready to kill, hè, om het zo te zeggen. Dat zijn roofdieren, hè, die aan die start staan met die blik, kijken naar die lichten, die afknipperen dan één na één. En die gaan erin en die gaan ervoor. Hè. Ik herinner mij zo'n mooie anekdote in de tijd met Roland Liboton, die tegen Johan Gillebert, ik geloof dat Liboton een seizoen heeft gehad dat hij bijna alles won, om niet te zeggen alles won.
Mm-hmm.
En Johan Gillebert had, als ik me goed herinner, in een of andere krant gezegd, ja, maar zondag win ik. En aan de start, hè, het is een oude anekdote, ging Liboton naar Gillebert en hij zei, ah, Johan, het schijnt dat je gaat winnen vandaag. En Johan kreeg natuurlijk een slag onder zijn knieën, mentaal dan, omdat hij denkt van, shit, Liboton heeft dat gelezen. Ja. En oei, 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 en nu moet ik wel winnen. Ja. Allee, ik weet niet of het helemaal correct is wat ik zeg, maar ik denk dat hij in de eerste bocht uit de bocht ging.
Onderuit.
Ja. Om maar te zeggen, een klassiek verhaal van je bouwt die stress op, je legt jezelf zoveel druk op en you get carried away en je komt boven die threshold, dat punt dat je het aan kan. Je bent helemaal gedestabiliseerd.
Mm-hmm.
Terwijl, dat hoeft niet. Je doet dat jezelf aan. Hè? Niet vergeten. Hè? Jij creëert die stress en bouwt dat op boven dat punt wat dat je aan kan. En dat is die persoonlijke zoektocht naar hoeveel belasting is goed, wanneer voel ik welke fysieke fenomenen en is dat wel of niet vervelend, en wat kan ik doen om dat weer af te bouwen. Hè?
Ja. Ja, en ik denk, ik moet zo spontaan denken aan ja, hoe dat het wielrennen en het wegwielrennen meer en meer wetenschappelijk wordt en met cijfertjes en calorieën tellen en vermogens. En ja, daar bestaat ook zo een trend of een gevaar om daarin een beetje los te gaan en over de schreef te gaan. Hè.
Absoluut.
Oké, calorieën tellen bijvoorbeeld, om dat als voorbeeld te nemen, dat kan nuttig zijn, maar het mag ook weer niet zo die obsessie worden. Hè. Het is ook iets wat je geen 365 dagen per jaar kan doen. Je moet ook kunnen, als je 3 dagen getraind hebt, is die 4e dag ook belangrijk om dan je koffieritje te doen en te ontspannen. Hetzelfde met die ja, met calorieën tellen. Er zijn periodes waarin het dan nuttig is. Maar dat is altijd, gewoon die schommel en die afwisseling van stress met ontspanning of beloning in zekere zin. En ik denk dat dat echt iets is wat je heel goed moet kunnen voelen voor jezelf als atleet.
Ja, als we in de psychologie bijvoorbeeld kijken, hè, als we kijken naar fobieën, hè, iemand heeft vrees voor wat dan ook, hè, pleinvrees of voor bepaalde dierenvrees. Onredelijk is, maar zeer vervelend is voor die persoon, want dat is zeer reëel. Dat komt waarschijnlijk door een associatie, een conditionering van een omstandigheid op een bepaalde open ruimte. En daardoor krijg ik pleinvrees, maar ik ben wel die initiële omstandigheid vergeten. Het heeft zich verplaatst, mijn angst naar het plein. Er zijn 2 manieren om daarmee om te gaan. Dat is te proberen terug te gaan naar die oorspronkelijke trigger.
Van waar komt het? Ja,
van waar komt het? Wat is daar gebeurd? Heb je ooit eens gehad op een plein? Of er is meer gedragsmatig ook de therapie om te zeggen van kom, we gaan samen in kleine stapjes proberen, ik denk dat ik het wel eens eerder heb genoemd, dat is een heel technisch woord, dat heet systematisch desensitiseren.
Mm-hmm.
Hè? Dus met andere woorden, op een systematische manier dat gevoel, die sensatie gaan afbouwen.
Ja.
Dus in kleine stapjes, om even plastisch te zeggen, met een klein plein naar een middelgroot plein, naar een groot plein te gaan, een klein beetje erop en dan weer terug. Aan een cooldown. Wat vond je eng? Wat riep het op? Hoe erg is dat gevoel? Nou ja, het is niet zo erg. Ik heb even een hartklopping. Maar eigenlijk, als ik 2 stappen achteruit ga, zakt die weer. Dus ik hoef niet bang te zijn van de hartklopping, zie je?
Ja.
En zo ga je eigenlijk in stapjes leren om uiteindelijk een plein over te steken. Hè? En dat is een langzaam proces. En daar kan een therapeut of een vertrouwenspersoon die dat niet ridiculiseert, want dat lijkt onnozel, hè? Maar dat is wel heel fundamenteel. die kan jou helpen om slimmer te worden in het tijdig onderkennen van de emotie. Die emotie te relativeren, waardoor dat je beter wordt in het terug afkoelen, zeg maar, hè, een stukje herstel, om dan weer een beetje meer emotie aan te kunnen. En door die, en dat is wat we dan die trainbaarheid, jouw initiële vraag noemen, hè, door in een positieve omstandigheid ook systematisch stress te gaan opzoeken. Niet te veel. Hè, het beeld van daar straks 30 kilometer in plaats van 300. Hè, dus 30% stress in plaats van 100% stress, bij manier van spreken. Systematisch gaan kijken van hoeveel kan ik aan? Wat doet dat met mij? Hoe erg vind ik dat? En ben ik in staat, als ik uit die stressomstandigheid uitstap, om weer een cooldown te doen? Zo kan je daar structureel beter in worden. Hè?
Ja. Vind je, Pieter-Jan, dat als je als atleet stress ervaart, dat ook onmiddellijk bespreekbaar moet zijn met iemand uit het team of met iemand anders, random?
Ja, we hebben het gehad in... Wanneer was het bij Meaningful Others, de Circle of Intimates? Ja. De intieme, hè, jouw trainer, jouw partner, jouw vertrouwenspersoon. Dat is essentieel dat je deze mensen heel goed betrekt. Hè. Ook in de aflevering Te hebben we het daarover gehad. Hè, dat je luistert als zij zeggen dat je te veel aan het doen bent en te hard aan het gaan.
Dat zijn inderdaad de mensen die de eerste signalen zien wanneer dat jij erover aan het gaan bent. Hè, dat wanneer die stress niet meer echt gezond is of geen gezonde proporties meer.
En die onderkenning, wat we daar straks zeiden, hè, dat kribbig lopen, dat toegeven dat je kribbig loopt, is moeilijk.
Dat
is Pas op.
Ik ging het net zeggen, dat is niet gemakkelijk.
Nee, want je wil presteren en... Gisteren heb je 4 uur getraind en het ging eigenlijk maar zo en zo. En vandaag denk je, ik ben een Spartaanse harde krijger. Ik ga 4,5 uur trainen omdat het moet. Hè. Dat woord moeten begint dan te spelen. Dus je staat kribbig op en je gaat hard trainen vandaag. Maar je partner zegt dan, is er iets? Ik zie het aan je. Ja, dat is moeilijk. Hè?
Ja, even goed. Dat hoeft niet een trainen te zijn. Als ik gisteren om 22:00 s'avonds nog op mijn computer zat na een lange dag, zei Serge ook opeens van, laat het nu even los, ontspan nu even.
Ja.
Dus het hoeft niet altijd met trainen, maar ik had ook stress op dat moment. En dan inderdaad is het af en toe kwestie om los te laten, zeker.
Heel essentieel en heel moeilijk. Maar dus dat het onderkennen en het durven toegeven dat het zo is... kan dus helpen om nooit te vergeten, het is een normale reactie. En het is totaal niet erg. Niet erg. Het is pas erg als het structureel wordt.
Als het chronisch wordt.
En exact.
In plaats van intermittent. Dat is eigenlijk, denk ik, de essentie. Stress, intermittent stress, is in principe gezond. Tot op een bepaald niveau en vanaf het moment dat het chronisch wordt. Maar goed, dat is iets waar je echt zelf moet kunnen aanvoelen als atleet.
Maar dat is ook het zout op je weten, hè? Het feit dat je af en toe...
Ik heb er eerst het voorbeeld gegeven van dat calorieën tellen. Hè? Wanneer dat een obsessie gaat worden, als iemand daarin te ver gaat, dan krijg je bijvoorbeeld... In een uiterste stadium misschien zelfs anorexia. Dus dat zijn... Dat is ook een voorbeeld van chronische stress eigenlijk. Hè. Alles in een bepaalde... In de juiste dosering is gezond en maakt je eigenlijk...
Beter.
What doesn't kill you makes you stronger. Je hebt straks het woord hormezen gebruikt. Eigenlijk een kleine dosis van een bepaalde stressor maakt je eigenlijk meer... resilient, zeggen ze in het Engels. Hè. Meer...
resilient. Ja. Allee, ik weet het ook niet te vertalen. Maar,
Je verdedigingsmechanisme is gewoon sterker en maak je beter bestand eigenlijk, tegen hogere stress.
Ja, dus voor mij is het heel duidelijk. Hè. In die zin, het stress is in wezen iets essentieel nuttig en iets essentieel positief. Het geeft kleur aan je leven, het geeft een prettig gevoel, hè, die adrenaline voelen, die spanning opvoelen. Hè. Het is een beetje de spice in your life, als je wil, hè. Zolang het niet chronisch wordt. Hè. Dat is denk ik het essentiële. En dus in die zin, omarm het ook. Hè. Omarm het, leer het begrijpen, leer het onderkennen en leer nuttige mechanismes om het enerzijds op te bouwen in de mate dat je het aan kan. maar zeker ook weer af te bouwen. Hè.
Ik denk dat jij de samenvatting, Pieter-Jan, perfect hebt gedaan. De samenvatting van deze aflevering, de positieve stress. Laat ons vooral onthouden dat stress niet altijd negatief hoeft te zijn. Het is van belang om te weten wanneer je stress ervaart, wanneer je weet dat het opkomt bij jou. En probeer die periodes van stress ook zeker af te wisselen met stressloze periodes. Er is niet enkel zoiets als intermittent fasting, maar ook zoiets als intermittent stressing.
Bijvoorbeeld.
Stressing out.
Belasting en ontspanning. Hè?
Belasting en ontspanning. Goed omgaan met stress kun je leren. Heel erg bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over deze podcast? Heb je vragen of opmerkingen? Surf dan naar jeeigenkoers.be of neem een kijkje op onze Instagram-pagina. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Comma. Voor meer informatie surf naar brandstrategist.be.